Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Hey, hallo. Vandaag bedacht ik me dat ik heel veel verschillende dingen doe. Ik werk voor het ziekenhuis, daar prik ik bloed. Ik begeleid iemand met niet aangeboren hersenletsel. Daar ga ik zo meteen weer naartoe. Ik zit in de gemeenteraad en ik heb mijn eigen bedrijf en ik maak daarmee ook deze podcast. Of daarvoor. Maar eigenlijk is alles in verbinding met elkaar. En gaat alles ook uiteindelijk over contact en over de mens en over de mens zien. En afgelopen week maakte ik op al die vlakken verschillende dingen mee. Heel veel gaat over communicatie. Wat zeg je tegen elkaar? Hoe zeg je dat? Met wie deel je wat? Met wie deel je het juist niet? Wie is er verantwoordelijk voor? Wie niet? Ik zal het wat duidelijker maken. Een voorbeeld. Iemand stuurt mij een berichtje en zegt, mag ik jou wat voorleggen? Dat gebeurt regelmatig en dat kan op al die vlakken kan dat gebeuren. En er wordt vervolgens een probleem voorgelegd. Een persoonlijk probleem. En ik constateer dat daar misschien wel ergens een fout in een systeem zit van hoe wij regels met elkaar maken. In dit geval had het te maken met een individu die in een wirwar van regels rondom allerlei verschillende zorgwetten in de gemeente er niet uitkwam. En ik kan niet zoveel met een individu als gemeenteraadslid, maar ik kan het wel constateren en ik kan wel die verbinding leggen. En als ik dan die verbinding leg, dan krijg ik alleen maar antwoord als ik dat zou doen bij de formele weg, dan krijg je een formeel antwoord hoe het gaat. En doe ik dat op een andere manier, dan krijg ik te horen, ja, dat is ook raar, ik ga er meteen even achteraan. Maar als iemand vanuit het bestuur dat doet, is er weer wat anders dan dat iemand dat doet omdat hij moet uitvoeren en in de uitvoering zit. Ik kan daar niet te specifiek over zijn en dat wil ik ook niet, maar dat constateerde ik. Vervolgens maakte ik wat anders mee in een andere werkomgeving. Dat ging over een persoon die niet wist dat er iemand langs zou komen en vervolgens in een kramp schiet. Dat ik denk van, nou, dan moeten we even kijken hoe we dat anders op kunnen lossen. En vervolgens kom ik in een, ja, zo zijn onze protocollen niet. Nee, dat, zo werkt het niet. Nee, dat doen we niet. En dat was voor mij de aanleiding om naar diegene toe te gaan en te zeggen, volgens mij hebben wij met elkaar over verschillende dingen gecommuniceerd. Het leek alsof het over hetzelfde ging, maar we hadden het over verschillende dingen. Dus dat maakt dat het in de communicatie gewoon lastig is. Dan krijg je een soort wel eens niet, dus waar je niet in wil komen. Want waar ik de mens en de vraag om een uitzondering had, kreeg ik terug dat er protocollen zijn en dat we daar aan die regels ons moeten houden. Dat is het tweede voorbeeld dus. Een derde voorbeeld is als ik als mimakker aan het werk wil en er vanuit zowel de bewoners van een woongroep als het personeel wordt gezegd, wij willen heel graag dat Lida, mimakker Blos, bij ons op bezoek komt. En dan wordt er gekeken, ja, maar we hebben geen geld. Oké, nou, als geld het probleem is, moeten we misschien gaan kijken hoe we op een andere manier aan geld kunnen komen. Waarop ik dan weer terugkreeg, want dat probeer ik creatief mee te denken. Ja, misschien moet je kijken of je sponsors kan vinden. Ja, maar het gaat niet om mij. Het gaat om een wens van mensen en een instelling die zegt van, wij hebben geen geld. Dus wie moet er dan voor sponsoring gaan zorgen? Al die regels, al die systemen, al die protocollen, al die gedachten, die zijn allemaal bedacht vanuit een gezonde breinen, normale situaties, iets wat het meest voorkomt. Maar we hebben ook te maken met individuele mensen, met emoties en met uitzonderingen. En wat is dan leidend? Of wie is leidend? En dat kun je allebei met een korte of lange ei zien. Bepaal je of leid je eronder? Leid je eronder om wat er bepaald wordt? En zijn die regels en die systemen en die protocollen, is dat het doel of is het een middel? Kortom, ik raakte er een beetje vaster in. Als ik dan zeg van ja, ik snap dat er regels zijn en die vind ik ook heel erg belangrijk, maar zijn het nou niet die uitzonderingen die die regel juist bevestigen? En daarmee bedoel ik, dat heel veel dingen in een regel gepast kunnen worden en in een protocol of een systeem kunnen zitten. Maar dat er net die uitzonderingen zijn die zeggen, nou, misschien moeten we eens goed naar die regel kijken of dat echt voor iedereen is. En maken we ook uitzonderingen. Dat noemen we ook wel maatwerk. Kan dat ook maatwerk zijn? En wie bepaalt hoe star en hoe strak die protocollen of die systemen zijn? Moeten dingen? En als ze moeten, van wie moeten ze dan? Moet je, dat was ook toevallig van de week, had ik een werkoverleg. En heel veel mensen vinden vergaderen vervelend. Ja, ik vind het niet vervelend, maar ik vraag me ook altijd af hoe dat komt. Komt het omdat ik dan denk van, nou, dan zie ik andere mensen. Dan kunnen we in ieder geval met elkaar in contact komen. We kunnen met elkaar in gesprek zijn. Ik weet niet wat het voor mij maakt dat ik het niet zo'n probleem vind. Maar heel veel mensen vinden het lastig. Of niet leuk. En als ik dan vraag wat er dan niet leuk is. Ja, dan vinden ze het vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat ze vinden. Of te bepalen of ze wel wat mogen zeggen. En wanneer en hoe. Mensen raken ook wel eens geïntimideerd door andere mensen. Die zeggen van ja, maar als jij nu begint en je zegt dit, heb ik wel eens teruggekregen, dan weet ik niet meer, dat kan ik nooit meer beter doen. En ik denk niet eens dat ik de allerbeste ben. Maar goed, helemaal niet trouwens. En dat maakt het lastig om mensen naar een werkoverleg te krijgen. Dan zitten ze alleen maar en dan luisteren ze van ja, we moeten naar een werkoverleg en we luisteren wel. En zeker als je in een grote groep bent, is dat heel makkelijk. Dan kun je verstoppen in de groep als het ware. En ik denk, het is juist zo mooi dat je als team bij elkaar bent. Waarom moet het een werkoverleg heten? Waarom noem je het niet een teambijeenkomst? En dat kwam toevallig overeen met wat de manager van de groep waar ik onder val ook net had bedacht. En zo hebben we heerlijk zitten sparren met elkaar. Van nou, wat zou je nou kunnen doen? En hoe zou je het nou op een andere manier kunnen invullen dat het voor iedereen prettig, leuk, gezellig, waardevol, bruikbaar is, dat soort dingen. En we besloten het in plaats van in een theateropstelling eens heel anders te gaan proberen. Of tenminste, zij besloot dat. Ik heb me daar verder niet meer mee bemoeid. En toen we op een andere manier met elkaar in gesprek kwamen, in een cirkel gingen zitten op alfabetische volgorde, zaten we ineens naast iemand waar we ja, normaal niet altijd naast zouden gaan zitten, misschien wel. Of in ieder geval, de groep werd goed door elkaar gehusseld. En vervolgens werd er over verschillende dingen werden er vragen gesteld. En per groepje ging je langs de verschillende vragen die voorlagen. En één daarvan was, hoe zou je de invulling zien van, in dit geval, het overleg? En toen kon iedereen ineens zijn zegje doen. En iedereen kon zijn mond open doen en iedereen kon er wat van vinden, want die kleinere groep was veel veiliger. En waarom vertel ik dit? Omdat ik altijd op zoek ben naar, hoe kun je mensen met elkaar in contact brengen? Hoe kun je mensen verbinden? Hoe kun je het zo aangenaam en prettig mogelijk voor iedereen maken? En het maakt niet uit wat er gedaan moet worden of wat je doel is. Maar hoe kan het zo aangenaam en prettig mogelijk voor iedereen zijn? Ik heb ook gevraagd van, is een werkoverleg verplicht? Ja, dat moet. Maar als je doorvraagt, waarom moet het dan? Ja, dat hebben we allemaal zo vastgesteld. Het is, en dat bedoel ik hiermee te zeggen allemaal, het is gewoon goed om eens na te denken waarom je bepaalde dingen doet, waarom je bepaalde systemen hebt, waarom er regels zijn, waarom er protocollen gemaakt zijn rondom die regels. En ja, ik snap het, dat als je te maken hebt op een afdeling met mensen met dementie, dat het heel makkelijk is dat iedereen 's ochtends uit bed komt en 's avonds er weer in gaat, 's nachts slaapt en de volgende ochtend begin je weer opnieuw. En dat daar vaste momenten zijn van de maaltijden. Maar wat als iemand niet in dat systeem past? Ga je daar dan tegenin? Ga je dan moeilijk doen? Of maak je daar die uitzondering voor? En die uitzondering maken is moeilijk. Want, zo hoorde ik vandaag, ja, je kan misschien wel gelijk hebben, toen ik ging uitleggen van, hé, jullie hebben het over het systeem en ik heb het meer over de mens die ermee te maken heeft. Ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Maar wat als we dat bij iedereen zo doen? En dat slaat eigenlijk meteen alles dood. Natuurlijk is niet alles voor iedereen hetzelfde. Dat maakt het juist die uitzondering. Dus ik denk daarmee, en dat is misschien wel heel ver gedacht en misschien ook wel heel erg, ja, is het ingewikkeld? Dat weet ik niet, maar misschien ook wel ingewikkeld. om dat in een podcast als deze te gaan vertellen. Alleen dit is precies wat er dan af en toe in mijn hoofd gebeurt. Dan gebeurt er van alles in mijn hoofd waarvan ik denk, ja, want dat past allemaal bij elkaar. Dat zit allemaal in dezelfde patronen, komen allemaal zo terug. En daardoor, wacht even, wat hoor ik nou? Hoor ik nou een belletje aankomen?
Het belletje van Mira. Vandaag wil ik het hebben over voordeurstickers. Ja, de appartementen van de mensen in de verschillende zorginstellingen hebben soms voordeurstickers in alle kleuren, in allerlei uitvoeringen, met en zonder brievenbusgleuf. Maar ik vraag me toch erg af of dit nu echt duidelijk is voor de mensen zelf. Waarom niet een foto van hoe ze er vroeger uitzagen? Met hun naam, eventueel met ook de meisjesnaam erbij. En eventueel ook een appartementennummer. En misschien ook wel een foto van nu. Maar maak iets wat herkenbaar is. Nou, tot zover voordeurstickers. Dag.
Ja, Mira, daar heb je wel een punt, denk ik. Want dit is net zo als, ja, het is geen regel en het is geen protocol, maar het is wel een systeem wat bedacht is vanuit die gezonde gedachte van, oh, wat zal het leuk zijn als we net doen alsof de kamerdeuren allemaal aparte voordeuren zijn. En ik vind het ook heel gezellig als ik voorbij loop en ik zie die mooie voordeuren in plaats van allemaal dezelfde beige, witte, heel soms andere kleuren deuren die helemaal egaal zijn. Dus ik vind het wel gezelliger daardoor worden. Maar het idee van dat de voordeur dan ook jouw voordeur is en dat je die herkent als jouw voordeur, ja, mensen met haperende breinen zullen dat niet zo zien. En op het moment dat iemand zijn kamer verlaat en daarmee het verpleeghuis verlaat, dan komt er een plek voor een nieuw iemand. En die voordeursticker, die blijft hetzelfde. Dat wordt als het ware het schilderijtje. Het wordt standaard. Het wordt niet persoonlijk. Ja, je kan zeggen, u woont bij de blauwe deur of u woont bij de rode deur. Overigens is het woord wonen dan ook altijd nog wel lastig. Ik zeg meestal logeren, want niks is standaard zoals het thuis was. Maar dan zijn die deuren, die voordeurstickers, zijn ook meer een systeem geworden en een gedachte geworden vanuit gezonde breinen. En vanuit mijn gezonde, gezellige gedachte als ik er voorbij loop, oh, dat ziet er gezellig uit. Maar zijn geen herkenbare symbolen voor mensen, voor zover ik dat merk. Als ik dat zie toevallig vanochtend dat ik op de ouderafdeling in een GGZ-instelling kwam. En daar hebben ze dat ook. En ik vind het er echt heel gezellig uitzien. Alleen mensen weten meer waar ze ongeveer in de gang hun plekje hebben, in plaats van dat ze hun deur herkennen. En toen ik gisteren in het verpleeghuis was, dan vind ik het mooier dat ze kastjes hebben gemaakt naast de kamerdeuren, waarin mensen een fotootje hebben of iets wat hun laat zien wat zij vroeger deden. Iemand met een brandweerautootje erin, bijvoorbeeld in zo'n kastje. Er zit een glazen plaat voor. Er staat een naam op van iemand. En een foto's hangen er soms in. Het is heel divers wat daarin zit. Dat maakt het veel persoonlijker. En dan is het weer een systeem wat bedacht is, maar wat misschien ietsjes beter aansluit bij die gedachtenwereld van degene waarvoor dat bedoeld is. En dat zijn de mensen met de haperende breinen. Dus ja, als we het dan hebben over regels en systemen en protocollen tegenover de emotie en de mens en de uitzonderingen, dan denk ik dat het, ja, dan moet ik uitkijken met wat ik zeg, maar dan denk ik dat het goed is als we ons bewust zijn van wat we doen. En daarvoor hebben we elkaar ook nodig. Hé, waarom doen we dit eigenlijk? En kan het niet anders? En die vraag ga je pas stellen op het moment dat je de uitzondering krijgt. En wordt het dan een uitzondering of wordt het tijd om je protocol of om je regel aan te passen en het systeem daarmee te veranderen? Het is misschien wel heel erg diep en ver gedacht, maar ik denk dat dit het meest essentiële is van hoe je met elkaar omgaat. Durf je af en toe na te denken waarom je dingen doet? Durf je naar de ander te kijken en te bedenken, misschien is het niet zo verstandig wat wij tot nu toe altijd normaal vonden. Ten slotte veranderen we allemaal. En veranderen de situaties, en verandert de wereld om ons heen. En zullen we ons af en toe ook moeten aanpassen. over dat aanpassen. Want je kunt zeggen, ja, nou heb je het alleen maar over mensen die in een instelling wonen of verblijven. Want wonen zei jij niet, Lida, jij zei logeren. Ja, zo noem ik dat omdat ik dat prettiger vind klinken, omdat het je eigen huis niet is, zoals ik al zei. Maar hoe zit dat dan als mensen thuis zijn? Ja, dan gaat het ook over allerlei regels en over systemen die er zijn in huishoudens bijvoorbeeld. Toen ik maandag bij een echtpaar kwam waarvan de vrouw niet zoveel meer kan doen, dat vindt zij heel vervelend. Maar vervolgens is ze zich ervan bewust en past ze zich aan. Want ze zegt, ja, als ik dit niet kan, dan kan ik beter dat proberen. En daarmee is ze nog waardevol ook voor de partner, die weer op andere vlakken zegt van, nou, bijvoorbeeld op zijn mobiele telefoon, die zegt, ik vind dat helemaal niks. Maar dat, ik moet wel, want wil ik weg kunnen, moet zij me kunnen bereiken. Dus dan is het tijd om dingen aan te passen. En om je gedachten dus te veranderen en niet te blijven hangen van, zo doe ik het nou eenmaal altijd en zo blijf ik het ook doen. Maar dat vraagt moed. En niks moet, maar moed hebben is wel heel erg fijn. Genoeg voor deze keer. Heel veel om na te denken. Maak er een fijne dag van. Laat gerust achter als je vindt dat dit te veel gezwets is, hoor. En kom met suggesties waar je het wel over wil hebben. Maar voor nu, fijne week en tot de volgende keer. Doeg! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wilt delen op een van je socials, bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van Maatcontact. Of per mail lida@maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.